Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 145. 145, het tweede vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek der psalmen en wel psalm 110, de 110e psalm. Na de schriftlezing zingen we vers 3 van psalm 45, psalm 45, het derde vers na de schriftlezing. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Wij willen vanmorgen weer verder gaan met ons onderzoek van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 12 nog steeds, zondag 12 vraag en antwoord 31 over het koninklijk ambt van Christus. Vorige week begonnen we daarmee en hebben we gezien dat Christus koning is. En nu willen we gaan beginnen met de overdenking van wat hij als koning doet. En het eerste wat onze catechismus daarvan zegt is, die ons met zijn woord en geest regeert. Laten we samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we dankzegging doen voor zuster van der Boom, die na een ruim aantal weken vanmorgen weer naar de kerk mocht komen. Heere, u hebt in uw goedheid en in uw genade ons allen nog willen sparen. Er zijn er velen, ook in de week die voorbij gegaan zijn, velen van onze medemensen weggenomen, die uit dit leven moesten scheiden en voor wie de dag van het oordeel al geweest is. Velen zijn al op hun eeuwige bestemming aangekomen, wier lot nooit meer veranderd kan worden. Maar wij mogen nog hier aan deze kant van het graf zijn, wij mogen nog zijn in het heden der genade. En wij mogen ook in deze dag nog weer horen wat tot onze vrede dient. En u maakt het voor uw kinderen niet zoveel uit. Of zij aan deze kant van het graf zijn of aan de andere kant. Er zijn voor uw kinderen, is voor uw kinderen niet meer dat grote verschil dat er is voor de onbekeerde. Zij die het weten mogen en op goede gronden vertrouwen mogen dat gij hun God geworden zijt en dat gij Heere Jezus Christus hun zaligmaker zijt. Zij zijn veilig, zowel aan deze kant als aan de andere kant van het graf. Zij liggen nu al en tot in eeuwigheid voor uw rekening. En hen zal niets kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. En daarom, het leven is hun Christus en het sterven gewin. Zo heeft uw knecht Paulus ervan getuigd. Maar met name voor hen die u niet kennen, Heere, is het zo geweldig belangrijk. En daarom ook zo'n grote zegen dat ze nog mogen zijn in het heden der genade. Want nu kan het nog goed komen. Nu is er nog een mogelijkheid om behouden te worden. Nu mogen ze nog horen wat tot hun vrede dient. Dat is voor mensen die onbekeerd gestorven zijn, voor eeuwig onmogelijk geworden. Daar is geen prediking van genade meer. Daar is de boodschap van de Heere Jezus en zijn verzoeningswerk niet meer. Daar is niet meer het werk van uw geest. Daar is geen bekering, daar is geen geloof. Geen zaligmakend geloof, althans meer. En daarom, Heere, wij bidden van u dat we het allen op de rechte waarde en op zijn juiste prijs mogen stellen, dat wij nog hier mogen zijn. Ja, ook hier in uw huis, onder de verkondiging van uw woord. En dat gij het ons nog verkondigen laat, dat er vrede is in het bloed des kruises. Heere, wilt gij zo uw woord nog tot zegen stellen, tot zegen voor onbekeerden. Dat zij die niet meer hebben dan een godsdienst, maar die u zelf niet kennen. Zij die niet van nieuws geboren zijn, alhoewel ze vele uiterlijke voorrechten mogen bezitten. Zij die geen waarachtig en persoonlijk geloof bezitten, alhoewel ze wel historisch geloof en historische kennis hebben. Wilt gij zulken door de kracht van uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, tot waarachtige bekering brengen. En wilt gij hen naar u doen vragen, zoals gij dat bij al uw volk gedaan hebt, Heere, op de een of andere manier, in de wegen van uw ondoorgrondelijke wijsheid, zijt gij tot al uw kinderen gekomen en hebt gij hen stilgehouden. En hebt gij hen hun nood doen zien en hebt gij plaats gemaakt voor genade en hebt gij zaligmakend gearbeid. Doe dat, ook in ons midden, in dit morgenuur. En laat zo, door dat wederbarende werk van uw geest en door het bekerende werk van uw geest, zondaars nog in Sion geboren worden. Opdat ook van hen mag gelden, de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. Hij zal hen rekenen in het opschrijven der volkeren. Heere, laat zo de prediking vrucht mogen dragen in ons midden. Maar wilt gij ook uw volk onderwijzen? In hen is de beslissing gevallen. Door uw goddelijk ingrijpen is hun leven veranderd en is er nieuw leven gekomen. En dat kan nooit meer vernietigd worden. Maar zolang zij hier in dit leven zijn, heren, is het toch hun dure roeping om gelijkvormig te worden aan uw beeld. Om meer en meer zich te buigen onder uw wil. Om meer en meer ook gehoorzaamheid, liefdevolle gehoorzaamheid te betonen tegenover uw heilige wet. Ja, om zich meer en meer door woord en geest te laten regeren. Heere, geef dat uw volk dan geoefend mag worden in deze dingen, opdat hun leven ook waarlijk mag zijn gewijd aan uw dienst en besteed tot uw eer. Wat is het nodig dat zij dan ook dat werk van uw geest ontvangen en dat zij die genade die hen aanvankelijk gewillig gemaakt heeft ook mogen ontvangen bij de voorduur. Ja, dat die genade versterkt mag worden en dat er meer en meer mag zijn en wandelen voor uw aangezicht. Zoals ge dat Abraham zei, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Heere, geef dat door het werk van uw heilige geest, dit ook in het leven van al de uwen werkelijkheid mag zijn en steeds meer worden, tot verheerlijking van uw naam, tot grootmaking van uw deugden, opdat zo al degenen die u vrezen ook meer en meer een levend getuige mogen zijn te midden van een wereld die van u afvalt. Een wereld die in het boze ligt en die de zonde indringt als water. Heere, wij smeken u, laat dan ook in dit opzicht uw woord, de verkondiging ervan in deze dag nog tot zegen mogen zijn. We mogen vanmorgen weer nadenken over het koninklijke werk van de Heere Jezus. Heere, laat het niet alleen een nadenken zijn over dat werk. Laat het niet alleen zijn een beschouwen en een bespreken van dit ambt dat gij, Heere Jezus, verricht. Maar laat het tegelijkertijd ook mogen zijn ondervinding van die koninklijke kracht en heerschappij. Laat het tegelijkertijd mogen zijn, Heere, wat we vanmorgen overdenken, een geregeerd worden door uw woord en geest. Zegen ons zo met elkaar. Nadat u onze noden en behoeften kent. Heren, wij bidden ook voor diegenen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze allen aan u op, zieken, bejaarden, mensen die om welke wijze dan ook verhinderd zijn naar de kerk te komen. Degenen die, heren, die niet kunnen vanwege de gebreken van de ouderdom. En velen van hen luisteren met ons mee en leven met ons mee op een afstand. Zieken, ook onder hen zijn er die nog het voorrecht hebben om mee te luisteren. Heren, wij bidden van u dat gij ze allen genadiglijk gedenken wilt en dat gij uw woord ook in hun leven ten zegen wilt stellen. Zegen uw woord bijzonder ook voor zuster van der Boom, die na een periode van ziekte en gedwongen rust nemen vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan naar uw huis. Heren, we mogen uw naam erkennen voor de sparende trouw aan haar bewezen en voor het herstel aan haar gegeven. Wilt gij verder ook in gunst aan haar denken en uw woord ook in bijzonder voor haar tot zegen stellen. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Verheerlijk uw naam over de ganse aarde en wilt gij het werk dat gij wilt doen in het midden van deze wereld ook voorspoedig doen voortgaan. Ja, wil uw naam erin en erdoor verheerlijken. En wilt gij uw rijk uitbreiden. Zegen al uw knechten. Heren, ze hebben het nodig om door uzelf geleerd te worden. Om bediend te worden uit uw volheid. En bekwaamd door uw geest. Want zij zijn mensenkinderen. Mensen. Zonder enige bekwaamheid van zichzelf. Heren, maar geef gij hen wat ze nodig hebben. En laat het hun begeerte mogen zijn om niet anders te spreken dan wat gij hen te spreken geeft. En om in het spreken geleid te worden door uw geest. Doe hen zo ondervinden dat gij van hun arbeid nog gebruik wilt maken. Ja, heren, niet alleen van de arbeid van hen die geroepen zijn om predikers van het woord te zijn, maar wilt gij alles gebruiken wat in uw naam geschikt en wat bedoeld om uw woord uit te dragen en bekend te maken. Zegen de verkondiging van uw woord ook in op allerlei plaatsen, heren. Niet alleen in de samenkomsten der gemeente en in de ambtelijke dienst, maar zegen het in allerlei samenkomsten. Zegen het op de scholen. Zegen het op de zondagsscholen. Zegen het in de gezinnen. Heren, laten allen die geroepen worden als ouders of als onderwijzers of in welke positie ook, geroepen worden om anderen de weg te wijzen en anderen van u te spreken, laten zij in dat werk getrouw bevonden worden en wilt gij hen ook zegen op hun arbeid geven. En geef dat ook zo onze kinderen het mogen leren om u te zoeken, onze jonge mensen het mogen leren om u nodig te hebben en om geen rust te vinden voordat zij kennen de rust die er in u is. Die zaligheid die gij, Heere Jezus, verworven hebt en waartoe gij ook jongeren, ja waartoe gij ook kinderen nog nodigen wilt. Hoor ons zo, o God, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 110, de eerste drie versen. Psalm 110, vers 1, 2 en 3. Van de Heere Jezus wordt ons in de schrift gezegd dat hij koning is, gezeten is aan de rechterhand des vaders. En dat hij zo ook de scepter aan ontvangen heeft, de bevoegdheid om te regeren en om alle dingen in de naam des vaders te besturen. Hij is het die als het lam, tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda, gezeten is in de troon en die de boekrol ontvangen heeft en die ook bevoegd is om de zegelen van die boekrol open te breken en zo de geschiedenis te laten voortgaan. Dat hij koning is, is dus duidelijk. Daar zijn vele schriftplaatsen voor bij te brengen. Wat hij als koning doet, wordt ons in onze catechismus ook in het kort weergegeven. Twee dingen worden er met name van gezegd. Koningen zijn mensen die regeren, dat doet deze koning ook. En koningen zijn ook mensen die hun volk beschutten en bewaren en beveiligen en alle maatregelen nemen die voor de veiligheid van hun volk nodig zijn. Welnu, dat doet deze koning ook. Op het eerste letten wij vanmorgen op zijn regeren, op het andere zijn beschermen en zijn beschutten van zijn volk, letten wij, zo de Heere wil, volgende week zondag. Die ons met zijn woord en geest regeert. De Heer Jezus is dus een koning die regeert door zijn woord en geest. En wat houdt dat in? Hoe doet hij dat? Wat is dat voor een soort regering? We kunnen denken aan koningen in deze wereld die door hun woorden, door hun wetten, door hun voorschriften, door hun boodschappen en bepalingen regeren. En die door datgene wat zij verordenen, het volk leiden, besturen en hoe dan ook, hoe u het verder ook noemen wilt. Dat doet de Heere ook. Hij heeft een woord. En dat woord, dat spreekt hij en dat laat hij verkondigen. En door dat woord maakt hij zijn wil bekend. En door dat woord spreekt hij, zegt hij wie hij zelf is en wat hij van zijn volk verwacht. En zoveel meer. Maar het is toch wel merkwaardig dat er niet staat alleen door zijn woord, maar daar voegt de catechismus nog wat aan toe. Hij regeert door zijn woord en geest. En wat betekent dat laatste? Waarom is dat erbij gevoegd? Wel, waarom het erbij gevoegd is, dat is eenvoudig te beantwoorden. Het is erbij gevoegd omdat de schrift het ons zo leert. En onze catechismus wil ook in dat opzicht de schrift naspreken. De Heere maakt het zelf bekend dat hij door woord en geest regeert. Maar waarom is het nodig voor deze koning om niet alleen zijn woord te spreken, maar ook zijn geest er nog bij te geven, omdat kennelijk dat woord alleen niet genoeg is? Ja, inderdaad, zo moeten wij het stellen. Dat woord, het is het woord van de koning. Dat is het levende en krachtige woord. Dat is het betrouwbare, het onfeilbare, het eeuwig zekere woord. Maar de geest moet er toch bij komen. Is dat woord dan niet genoeg? Wel, gemeente, weet u wat het probleem is? Dat woord, dat komt tot mensen die van nature onwilligen zijn. Er zijn geen gewillige, geen gehoorzame onderdanen van deze koning. Er zijn geen mensen die uit eigen beslissing en uit eigen wilsbeschikking zich onder deze koning buigen en zijn woord aannemen en onder zijn juk buigen willen. Zulke mensen zijn er niet. Zulke mensen moet de Heere eerst maken. En als hij ze zo gemaakt heeft, dan moet hij ze zo ook houden. En voortdurend op hen inwerken en voortdurend hen gewilligheid geven om naar zijn wil te handelen en om zijn wegen te gaan. En vandaar dat de Heere nodig heeft om niet alleen door woord, maar ook door de geest, door de krachtige, door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest te werken in de harten van hen die van nature rebellen zijn, tegenstanders van deze koning, onwilligen. En ook in de harten van hen die gewillig gemaakt zijn, maar in welke harten toch nog zoveel verzet en onwilligheid en ongehoorzaamheid overgebleven is. En over zal blijven zolang zij in het lichaam des doods zijn. En vandaar dat de schrift ons leert en de catechismus het ook zo samenvat, dat deze koning regeert door zijn woord en geest. Wel, om dat duidelijker te zien, laten we een aantal voorbeelden uit de schrift ons voor ogen stellen, waarin ons dit geïllustreerd wordt. Ik denk aan de apostel Paulus, de man die in zijn eertijds, in zijn leven voor zijn bekering, wel een godsdienstig mens was, wel een mens was die de Heere diende zoals hij meende. Ja, hij meende zelfs Goden een welgevallige dienst te doen door in zijn fariseese overtuiging alles te bestrijden wat van Christus en wat tot de kerk van Christus behoorde. Een man vol godsdienst, vol ijver, maar iemand die toch niet onder het bewind en onder de scepter van de Heere Jezus boog. Wel iemand die zich boog onder het juk van Mozes. En wel iemand die al de voorschriften van de wet opvolgde. Laten we maar aannemen dat hij dat inderdaad ook met volle ernst en ijver deed. Zoals hij zelf ook zegt, naar de wet leefde ik onberispelijk. Maar toch iemand die met al zijn godsdienst en met al zijn ijver en met al zijn gebeden en met al zijn bezoeken aan de synagogen en aan de tempel toch niet onder die scepter van koning Jezus boog. Nu, de Heere had al heel wat keren een beroep op hem gedaan. De Heere had al heel wat keren zijn woord tot hem doen uitgaan. Maar dat had in het leven van Paulus geen enkele verandering gegeven. Om u één voorbeeld te noemen. De Heere had duidelijk een beroep, een appel op het hart van Saulus van Tarse gedaan, toen hij aanwezig was bij de steniging van Stefanus. Niet waar, daar was Paulus bij. Staat van hem geschreven dat hij de kleren bewaakte van hen die de stenen opnamen en op Stefanus wierpen. Hij deed zelf dan wel niet mee in de executie van deze eerste martelaar, maar hij was toch zover medeplichtig en hij werkte zover toch mee dat hij oppaste, dat hij bij de kleren waakte van degene die de executie verrichtte. Nu, toen heeft Saulus ongetwijfeld ook gehoord wat deze lijdende en stervende Stefanus gezegd heeft. En in zijn lijden en in het aangezicht van de dood heeft deze Stefanus toch wel duidelijk Gods woord verkondigd. Hij heeft gebeden vanuit de geest van Christus dat God deze Joden hun misdaad niet wilde toerekenen. Hij heeft gezegd in het gebed, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En in die enkele woorden heeft het evangelie geklonken, ook in Saulus' oren. En ook Saulus heeft op die manier het woord horen verkondigen. Maar hij bleef dezelfde. Saulus van Tarsen blazende nog dreiging en moord. Zo begint het 9e hoofdstuk van de Handelingen. Nog gaat hij voort in de weg die van de Heere afvoert, in de weg van zelfverblinding, in de weg van vijandschap ten diepste tegen Christus. Want straks hoort hij het, Saul, waarom vervolgt gij mij? Al de prediking die hij gehoord heeft, heeft geen uitwerking gehad. En zal Saulus dan zo voorgoed, voor altijd verloren gaan? Ja, wat is er anders nog te doen? Als het woord, als de prediking geen invloed heeft en als de prediking van het woord zelfs het gebed van een stervende martelaar geen reactie teweeg brengt in het hart van deze vijand van Christus, wat zal hem dan arresteren? En dan is hij onderweg naar Damascus. We kennen de geschiedenis. Vlak bij Damascus gekomen is daar plotseling een fel licht dat van de hemel schijnt en dat Saulus verblindt. En dan klinkt er een stem uit de hemel. De stem van de koning aan de rechterhand des vaders. De stem van de leeuw uit de stam van Juda. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul valt ter aarde, is verblind, is verbijsterd. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En als de Heere dan zo tot hem spreekt, dan is dat het moment waarop het hart van Saulus geraakt wordt. Dan is dat het moment waarop de geest zich voegt bij het woord. En waardoor die geest in zijn onwederstandelijke kracht, die vesting die onneembaar was en waar al zo menige aanval op uitgevoerd was, die vesting overwint en breekt, zodat de Heere intocht kan houden. En dan zien wij terstond het resultaat van die aanval van de Allerhoogste Koning op die vesting van Sauls hart. Door zijn woord en geest, het resultaat is: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is hij gewillig gemaakt. Daar is hij ingewonnen. Daar is de regeermacht van de koning in zijn leven tot effect gekomen. En daar is Saul geworden tot een onderdaan van die koning. Die zich laat regeren. En die zich gewonnen geeft. En die gewillig is en gehoorzaam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nooit! Nooit voor dat ogenblik heeft hij naar een woord van Jezus willen luisteren. Nooit heeft hij aan een woord van Jezus geloof willen hechten. Nooit was de wil van Jezus voor hem van enige betekenis. En nu in één keer, nu in één keer door die overwinnende macht, is de wil van de koning Jezus voor hem wet geworden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is wat in de 110e psalm staat. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Als de Heere zijn hemelse heerschaar. En dan met name als de Heere de kracht van zijn alvermogen, de kracht van zijn geest en van het werk van zijn geest. Als de Heere dat gaat ontplooien, dan zal ook de briesende Saulus van Tarsen moeten vallen. Als de Heere zijn pijlen schiet, zoals in de 45e psalm staat. En als hij zijn pijlen richt op het hart van de mensen, al zijn dat de harten van des konings vijanden, dan dringen ze er diep in. En dan valt zo iemand. Dan buigt hij, al was hij het nooit van plan. En al had hij zich tot in zijn dood toe willen verzetten tegen de Heere. Maar die kracht des Heeren overwint en zo iemand die altijd vijand was en altijd tegenstond en altijd tegen de Heeren inging. Hij wordt gewillig en hij geeft zich gewonnen. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, dat is een voorbeeld van iemand die inderdaad in zijn vijandschap gearresteerd werd. En door de macht van de koning, door zijn woord en geest tot stilstand werd gebracht en nu onder zijn scepter buigt en onder zijn regering zich voegt. Er zijn nog andere voorbeelden in de schrift van mensen die langs een andere weg en langs een heel lang, via een heel andere methode door de Heere gewillig gemaakt worden. Ik noem u uit hetzelfde boek Handelingen de geschiedenis van Lydia bijvoorbeeld. Lydia was een vrouw die, als we haar voor het eerst in de schrift ontmoeten, onder de prediking van het woord zit. Onder de prediking van deze Paulus, die na zijn bekering de apostel geworden is en die het woord mocht gaan verkondigen. Want nu Paulus is in Macedonië aangekomen en in de eerste stad in Macedonië, in Filippi, zoekt hij op de Sabbatdag een gelegenheid om het woord het evangelie van Christus te verkondigen, zoals hij dat gewoon is te doen, doet hij het ook in Filippi. Hij zoekt daar eerst de gemeenschap van de Joden voorop. Maar er is kennelijk geen synagoge in Filippi. Er zijn een aantal mensen, vrouwen in dit geval, die de Joodse godsdienst aanhangen en die bij elkaar komen ergens in de open lucht. En daar is ook een zekere Lydia bij. Nu, je zou zeggen, die vrouw die is al half op weg. Die is al onder het woord. Die is kennelijk al uit het heidendom aangetrokken tot de religie van Israël. En de God van Israël heeft op de een of andere manier haar hart al ontvankelijk gemaakt voor het evangelie dat onder Israël verkondigd werd. En nu heeft ze zich daar als een proselyte al bijgevoegd. En ze is al begerig geworden naar het woord van de Heere om dat te beluisteren. En zo is deze vrouw al een heel eind op weg. Dat is al iemand die half en half gewillig is, nietwaar? Die heeft zich al, nog wel niet helemaal, maar vergeleken bij Paulus, voor zijn bekering toch wel half en half gevoegd onder de scepter van de koning aan de rechterhand des vaders. Zo moet u toch niet denken. U moet zo toch niet denken dat Lydia daar al half en half gewillig is. En dat ze in een soort tussenfase is aangeland. En dat ze nu al, nog wel niet helemaal, maar dan toch wel zo ongeveer een dienaar en een onderdaan van de Heer Jezus geworden is. Dat is fataal denken, gemeente. De Bijbel leert ons niet denken in drie categorieën, maar in twee. Die de zoon heeft, heeft het leven. En die de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En daar zit geen tussencategorie in van mensen die half en half de zoon hebben. En die half en half het leven hebben. Dat is funest denken. En dat wordt onder ons toch gevonden. Alsof je er toch wel zo'n beetje bij kan horen. En alsof je toch zo half en half op weg kan zijn. En alsof je toch met een beetje ernst of met heel wat ernst en met zoeken enzovoort toch ook wel bij dat volk kan horen. Dan gaan we onszelf en elkaar als een beetje bij de van verre staande rekenen. En dan rekenen we er ons eigenlijk bij. Dat leert de schrift ons nergens. En moeten wij ook niet doen, want dat is schadelijk voor onze ziel. Ga van Lydia niet iemand maken die er al half en half is. Waarom niet? Wel, zoals zij daar zit, onder het woord. Zeker, het is goed dat ze daar zit. Zeker, het is goed dat ze een plaats gezocht heeft daar waar het woord verkondigd wordt. Zeker, het is goed dat zij dat heidendom verlaten heeft. Maar zoals zij daar zit, onder het woord, zit ze daar met een gesloten hart. Niet waar? Dat moet toch geopend worden? Welker hart de Heere opende? Voor die tijd was het gesloten. En kunt u erger bewijs van de vijandschap van een mens bedenken dan dat hij een hart heeft gesloten voor de Heere? En als we zo in de kerk zitten, met al ons kerkgaan en met al ons godsdienst en met al onze bidden en alle bedrijvigheden, als ons hart gesloten is, dan helpt de rest niet. Want dan zitten we hier als vijanden van God, die geen eens toegang heeft in ons hart. En zo was het met Lydia. Zo was het met Lydia. Maar toen op een door de Heere zelf gewerkt wonder, heeft hij in haar hart opening gegeven voor zichzelf en voor het woord en voor dat woord dat Paulus sprak. De geest voegde zich erbij. En toen werd het anders. Toen werd het anders. Toen werd ze wedergeboren. Ja, toen. Niet voor die tijd. Toen kwam dat nieuwe leven in haar ziel. En toen ging haar hart openstaan. En toen ging dat woord erin. En de kracht van dat woord ging werken. En je ziet het ook in haar leven dat dat vrucht draagt. Toen werd die pijl afgeschoten. Wat was het voor die tijd dan? Dat was allemaal werk van Gods voorzienigheid. Hij leidde haar uit dat heidendom. Hij bracht haar in Filippi. Hoe ze er kwam, ik weet er niks van. Maar het was werk van zijn voorzienigheid. Maar de voorzienigheid maakt ons niet zalig. Als het verder niet gekomen was, dingen en die voorzienigheid van de Heere. Dan had ze daar gezeten tot aan de dood toe, onder de zuivere prediking, met toch een gesloten hart. Maar het zaligmakend werk van de Heere door zijn woord en geest, de koning aan de rechterhand zond zijn geest uit. Hij zond Paulus, hij zond de geest en dat woord dat Paulus sprak en de geest die het woord ging toepassen, dat was het moment waarop deze vrouw tot nieuw leven kwam en toen werd ze een onderdaan van deze koning en toen boog ze. En dan blijkt het ook haar gewilligheid en haar gehoorzaamheid. En dan blijkt het ook dat ze nu onder de macht van deze koning staat. Ze dwingt de apostelen om in haar huis te komen. Om bij hen te blijven. Bij haar te blijven. Om meer van hun onderwijs te ontvangen. En zo zien we het, gemeente, dat het nodig was, en in het leven van Paulus, en in het leven van Lydia, en in het leven van allen die daar ergens tussenin zitten, dat wil zeggen in het leven van allen die de Heere in oprechtheid hebben leren vrezen, was daar die kracht van woord en geest, waardoor zij geregeerd werden in beginsel. Waardoor zij gingen buigen, waardoor zij de Heere gingen erkennen, waardoor zij hem om genade gingen smeken, waardoor zij nieuwe mensen werden, waardoor hun hele leven veranderd werd. Dat is bij de een opvallender dan bij de ander, natuurlijk. Bij Paulus is dat een geweldig verschil, bij Lydia was dat uiterlijk gezien zo'n groot verschil niet, maar in wezen was het bij allebei hetzelfde wonder, van dood levend gemaakt, van blind ziende geworden. En zo doet de Heere dat, als hij op de dag van zijn heerkracht zich in het leven van alle die hij van eeuwigheid gekend heeft openbaren gaat. Is dat genoeg? Is dat genoeg als de Heere dat zo doet, zoals hij dat toen deed bij Saulus, of zoals hij dat toen deed bij Lydia, is dat genoeg? Blijft het daarbij? Zijn ze dan hun leven lang gewillig? Ach, als u door genade bij dat volk mag horen waarin de Heere begonnen is, dan weet u uit eigen ervaring en uit waarneming van uw eigen leven wel dat het niet genoeg is als de Heere één keer zijn woord en geest zendt. Nee, dan weet u dat de Heere zal moeten blijven regeren. Waarom? Wel, je kunt gewillig gemaakt zijn, maar dat wil niet zeggen dat er nu alleen maar gewilligheid is. Je kunt geleerd hebben te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar dat wil niet zeggen dat je dat altijd en uit je ganse hart altijd aan de Heere vraagt. Niet waar, er zijn tijden ook in het leven van hen die de Heere oprecht vrezen, dat ze het helemaal niet vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want ze zoeken het zelf wel uit. Ze zullen het zelf wel zien. En er zijn ook tijden dat ze het wel voor de vorm vragen, maar niet met hun hart. Wel met de lippen tot God naderen, maar niet met het hart. En dat ze wel uiterlijk in Gods wegen gaan, en ondertussen een hart hebben dat van de Heere afwijkt. En dat ze wel uiterlijk naar de vorm die koning en zijn koningsrechten erkennen, maar toch heimelijk in verzet en in opstand tegen hem leven. Zo is het toch, zolang wij in dit leven zijn. Zo is het toch met alle die de Heere vrezen. Hoeveel zijn er niet, hoeveel zijn niet de afwijkingen, de momenten van ongewilligheid en ongehoorzaamheid en weerbarstigheid. En wat de Heere van zijn volk Israël zei in oude tijden, moet hij dat ook niet van zijn kerk van alle eeuwen zeggen. Een weerbarstig volk, een hardnekkig volk, een volk, ja, waarvan de Heere ook moet zeggen dat het tot hem nadert met de lippen, maar dat hun hart zich verre van hem houdt. O, als Gods kind op zijn plaats is, dan gaat hij zichzelf daarover beschuldigen bij de Heer. En dan gaat hij zich aanklagen vanwege die zonde, vanwege die opstand, vanwege die ongehoorzaamheid en die onwilligheid die er in zijn hart nog overgebleven is. En dan krijgt hij bij vernieuwing nodig dat geregeerd worden door dat woord en door die geest. Dan worden woord en geest hem zo noodzakelijk. En dan wordt het ook zijn gebed om meer en meer te ondervinden dat de Heere zijn woord gebruikt en zijn geest zendt om hem gewillig te maken. Kent u iets van die gewilligheid? Kent u iets van die gehoorzaamheid? Of leeft u nog zoals Saulus voor zijn bekering of zoals Lydia voor haar bekering? Zoals Saulus voor zijn bekering? Nee, zo zijn er vanmorgen niet veel in ons midden, denk ik. Die zo openlijk en zo met alle geweld alles van de Heere en van het evangelie van de Heere van zich afwerpen. Maar zoals Lydia voor haar bekering, zo zijn er toch wel heel wat, denk ik. Mensen die net als Lydia onder het woord komen. Mensen die net als Lydia belangstelling voor godsdienst en godsdienstige zaken hebben. Mensen die misschien wel vele goede dingen doen. Mensen van wie je ook heel veel goede dingen kunt opnoemen. Maar wie er hart tot nog toe gesloten is. Is dat zo? Een gesloten hart? Nee, niet gesloten voor allerlei invloeden van de wereld en zo, maar gesloten voor de Heere. Gesloten voor de Heere. Een hart waarin Hij geen plaats heeft. Een hart waarin Hij niet op de troon zit. Een hart waarin het niet van harte gebeden wordt, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Zijn we nog zo? Wel, ik heb het zo pas al gezegd. U kunt tot aan uw dood toe in de kerk blijven komen. En u kunt tot aan uw dood toe onder het woord zitten. En het woord lezen. En alle dingen doen naar buiten die de Heere van een mens vraagt. Maar als dat hart gesloten blijft, klopt u straks aan een gesloten poort. En dan kunt u niet zeggen, Heer, ik ben toch zo'n trouw kerkganger geweest en ik heb toch dit en ik heb toch dat en ik heb er wat voor over gehad. En nee, dat helpt allemaal niet. Als uw hart gesloten gebleven is, blijft straks die poort gesloten. Die poort gaat alleen maar open voor mensen in wier hart de Heere al eerder intrek genomen heeft. Het gaat alleen diegenen hebben ingang en toegang straks, in wier hart de Heere ingang en toegang verkregen heeft. En daarom, ik weet het wel, u kunt dat zelf niet bewerken, wat de Heere bij Paulus bewerkt en wat de Heere bij Lydia bewerkt. U kunt het zelf niet bewerken, u kunt uw eigen hart niet openen, maar u ziet toch de noodzaak ervan wel, dat het gebeurt. U ziet toch ook wel dat de Heere als enige dat doen kan. Daarom, doe wat u doet en blijf doen wat u tot nog toe gedaan hebt en blijf in de weg der middelen en zoek het onder de verkondiging van dat woord. Maar laat het gebed in uw leven vermenigvuldigen, de troon der genade bestormen dat de Heere doen wil wat hij in Lydia's leven en in Paulus' leven deed. Namelijk uw hart openen en gun hem geen rust. Voordat hij in uw leven dat wonder gedaan heeft. Het wonder dat hij gewillig is te doen. Want als hij een zondaar gewillig maakt, dan is dat vrucht van zijn gewilligheid om die zondaar op te zoeken. En daarom we hoeven er niet bevreesd voor te zijn als wij vragen om dat werk van Gods geest, dat de Heere dat misschien niet zal willen doen. We hebben in de schrift genoegzaam bewijs waarin blijkt dat de Heere gewillig is om het inderdaad te doen. Blijf bidden. Blijf vragen om dat wonder, om dat genadewerk, dat u het mag leren deze koning te erkennen. En dat u door de kracht van woord en geesten onderdaan van hem mag worden. Bent u welgewillig geworden, geregeerd door zijn woord en geest? Waar blijkt dat uit? Wat is dat voor een gehoorzaamheid? Wat is dat voor een gewilligheid die in het uur van de wedergeboorte in beginsel en later meer en meer uitgewerkt geschonken wordt? Waartoe maakt de Heere zo'n mens gewillig? Hij maakt hem gewillig om met de zonde te breken. Denk maar aan Saulus van Tarse weer. Die man gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En heel zijn weg van vroeger en al zijn werk van vroeger laat hij los, laat hij varen, want dat ziet hij. En later gaat hij het meer en meer zien en steeds dieper verstaan en ook steeds dieper met diepere smart inleven. Hij gaat zien dat dat een weg van zonde is. Dan gaat hij het verstaan en zeggen, ik ben de grootste der zondaren daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Nou, wat gebeurt er op het moment dat de Heer hem gewillig maakt? Dan is het voorbij met die zonde. Nooit, nooit in zijn leven heeft Saulus daarna nog een van de volgelingen van de Heer Jezus vervolgd. Dat was ineens afgelopen. En Saulus was gewillig gemaakt om met die zonde te breken. En zo maakt de Heer een mens gewillig om met het kwaad te breken. Je kan eraan vastzitten, aan vastgekleefd zitten. Het kan zo verweven zijn met je bestaan, zo één met de mens, dat het onafscheidelijk is en dat er geen mogelijkheid is om het af te leggen. Maar als die almacht van de Heere begint te werken, als de Heere door die woord, dat woord en door de geest gaat werken, dan komt er een gewilligheid om het kwaad vaarwel te zeggen. En dan zijn er inderdaad dingen waar je totaal aan sterft op datzelfde moment. Aan veel ander kwaad zit je nog vast. En dat is het geleidelijke werk dat de Heere voort moet zetten. Het regeren voor woord en geest dat hij voort moet zetten het leven lang. Maar er komt op het moment waarop de Heere een ziel te sterk wordt en zichzelf waarde en dierbaarheid geeft en liefde in het hart voor zichzelf en voor zijn woord en wet geeft, er komt op dat moment een gewilligheid om met alle zonden te breken. Het willen is er dan wel, al moeten we later meer en meer betuigen, het volbrengen is er niet, maar er komt, laat ik het zo zeggen, een breuk met het kwaad. En Paulus, die dat meegemaakt heeft, die moet later nog wel klagen en die moet zich later nog wel beschuldigen, maar die mag toch zeggen dat de zonde die hij niet wil, die doet hij. En hoe komt het dat hij het niet meer wil? Omdat de genade hem overwonnen heeft. En omdat de geest hem gewillig gemaakt heeft. En dat is het principe van de bekering, nietwaar? Het principe van de bekering is aller zonden vijand zijn. En de zonde mijden en vlieden. Nogmaals, laat niemand zich nu ongerust maken, onnodig. Laten de kleinen in de genade en de bestredenen van hart nu niet in vrees zich van het woord afkeren en zeggen, dat is het met mij niets, want ik val nog zoveel in het kwaad. Dat zegt de schrift ook, wij struikelen allen in velen. En wie is er die zijn tong in toom kan houden? En zo zijn er andere zonden te noemen. Maar het gaat niet of het niet om of het volbrengen er is. Het gaat erom of het willen bij u gevonden wordt. En of u smart en leed draagt over het feit dat het volbrengen er niet is. Daar gaat het om. Het gaat om de oprechtheid van de keus. En de oprechtheid van het vijand zijn van de zonde. En van het lust hebben tot alle gerechtigheid. En als uw geweten daarvoor God ja op mag zeggen. Zo heeft de Heere het bewerkt. Ik zou begeren voor alle zonden verlost te zijn. Omdat de zonde mijn vijand geworden is. Omdat de Heer en zijn wil en zijn wet en zijn dienst heb leren lief krijgen. Als het zo geworden is, dan heb u daarin een kenteken van dat werk van de geest en van het woord. Waardoor een mens gewillig wordt. Er is nog meer waartoe de Heer gewillig maakt. Gewillig, en je ziet dat ook bij Paulus. Ik blijf maar even bij hem om dat te illustreren. Je ziet het ook dat Paulus dan gewillig gemaakt is om niet langer op zijn eigen werk te steunen. Tot nog toe heeft hij het steeds van zijn eigen werken verwacht. Heeft hij het toch steeds verwacht van al zijn gehoorzaamheid aan de geboden en zijn getrouwheid in het betrachten van zijn godsdienstige plichten. Dat was zijn grond. Daar reisde hij op naar de eeuwigheid en hij meende dat God hem op grond daarvan zeker zou aannemen. Een leven van eigen gerechtigheid. Maar dat is in één keer afgelopen. Hij heeft daar toen hij 3 dagen niet zag, niet at en niet dronk in de straat genaamd de rechte in Damascus, niet op zijn eigen gerechtigheden gepleit. Hij heeft de Heere niet gezegd, Heere, betoon mij uw gunst, want ik heb, zoals de fariseer, gevast 2 maal per week en de 10e gegeven van alles wat ik bezit enzovoort. Niets daarvan. Dat was voor Paulus allemaal voorbij. Dat heeft hij allemaal schade en drek leren achter. Daar zag hij de leegheid, de nutteloosheid, de ijdelheid van. Hij heeft iets anders nodig gekregen. En toen de Heere hem gewillig maakte, toen heeft de Heere hem ook gewillig gemaakt om tegen al die godsdiensten en tegen al die deugden en al die gerechtigheden als grond voor de zaligheid van zijn ziel te zeggen, weg. Waarom? Omdat het allemaal ondeugdelijk is voor God. Zelfs onze beste werken. Onvolkomen en met zonde bevlekt. En zo maakt de Heere de zijne gewillig. Pijnlijk is dat om het te ervaren, want zo wordt de mens afgebroken. Zo gaat alles eraan. Alles wat je nog dacht mee te kunnen brengen. Alles wat je nog meende voor God te kunnen laten gelden en in rekening te brengen. Dat gaat er allemaal aan. Je wordt op die manier helemaal uitgekleed en uitgestroopt. Zodat je als een lege, arme, naakte zondaar voor God komt te staan. Met niets in je handen en met niets in je hart en met niets in heel je leven wat God aangenaam kan zijn. Maar de mens wordt gewillig gemaakt om het te erkennen, Heere, ik heb niks. Als de Heere regeert door zijn woord en geest en als hij deze lessen gaat leren door het woord toegepast door de geest, dan komt de mens zover dat hij zegt, Heere, zo ben ik. Niets goeds in het verleden. Niets goeds in het heden. En ik zal ook nooit wat hebben. Alles is ijdelheid. En dan in de 3e plaats wordt zo iemand ook gewillig gemaakt. En je ziet dat ook bij Paulus. Om aan Christus genoeg te hebben. Om aan Christus genoeg te hebben. Want wat hij allemaal gebeden en geworsteld heeft in Damascus, ik kan het u niet zeggen, maar ik weet wel, als hij uit die worsteling komt, nadat Ananias tot hem gekomen is, en nadat Ananias hem de handen opgelegd heeft, en zijn ogen weer open zijn, ja meer, hij weten mag dat zijn zonden vergeven zijn, wat gaat Paulus dan doen? En hij predikte terstond, Christus. Dat was geen naam meer voor hem, maar dat was de werkelijkheid die hij voor zichzelf persoonlijk kende. En daar had hij genoeg aan. Genoeg aan Christus. Hij had het geleerd in korte tijd, een ander doet daar langer over. Maar hij had het geleerd dat niet iets van zichzelf, maar alleen iets van de Heere Jezus Christus, alleen zijn gerechtigheid, alleen zijn voldoening, alleen zijn offer, zijn bloed, zijn lijden en sterven, mij voor God kan doen bestaan. En hij was er gewillig mee geworden, gewillig toe geworden om aan Christus genoeg te hebben. En toen hij hem mocht leren kennen, in beginsel en later dieper, En onder dat voortdurend voortgaande regiment van woord en geest nog dieper, hoewel hij dan toch nog moet zeggen dat ik hem kenne, in de aanvoegende wijze als een wens en als een begeerte en als de uitdrukking van zijn zoekend hart, omdat hij beseft dat hij nooit klaar komt in dat kennen van Jezus, maar van begin af en later meer en meer heeft hij het toch gezien en verstaan. Aan hem heb ik genoeg. Als ik hem ken en hem tot mijn deel heb, dan heb ik niets meer nodig. Zoals Kolbrug ergens vertelt, dat de Heer hem als het ware de vraag stelt, hebt gij aan mijn lam genoeg? Aan mijn lam. Dat Kolbrugge dan uit de volheid van zijn hart mag zeggen, Heere, daar heb ik eeuwig genoeg aan. En dan in de vierde plaats, als de Heere een mens gewillig maakt, dan maakt hij hem ook gewillig om het juk van Christus op te nemen. Het juk van Christus, dat is een zwaar juk. Een zwaar juk als je een onvernieuwd hart hebt. Het is onmogelijk om dat juk te dragen. Die wet van de koning. De wil van de Heere te doen, dat is tegen onze wil in. En daar heb je helemaal geen zin in. Om altijd weer te vragen naar wat de Heere wil. En altijd alleen maar te doen wat de Heere wil. En dan nooit eens je eigen zin te kunnen volgen. En nooit eens je eigen begeerte te kunnen uitleven. Dat is een zwaar juk. Daarom rebelleer je er ook tegen. Zolang je hart onvernieuwd is. Zolang je hart gesloten is. En de een rebelleert harder dan de ander. Paulus rebelleerde harder dan Lydia. Maar er is altijd in het hart van elk onwedergeboren mens verzet. Maar als dat hart open gaat, is dat ook voorbij. Dan zegt Paulus het Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat wil zeggen, dan zegt hij tegen de Heere, Heere, schrijf het me maar voor. Moet ik terug naar Jeruzalem, dan ga ik terug naar Jeruzalem. Moet ik naar Damascus, dan ga ik naar Damascus. Moet ik mijn leven lang als een blinde verder, dan ga ik mijn leven lang als een blinde verder. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dan worden al die geboden en al die inzettingen van de Heere hem dierbaar. O zeker, ik zei het zo pas al, dan leert hij later meer en meer. Op dat moment kun je het je eigenlijk niet indenken en voorstellen, want je bent een en al gewilligheid. En je hebt helemaal geen erg erin dat er nog zoveel zonde overgebleven is. Dat werk van Gods geest kan in dat moment zo sterk zijn. En de liefde tot de Heere kan op dat ogenblik zo sterk zijn, dat je er geen gedachte aan hebt dat er ook nog kwaad in je overgebleven is. En later leert Paulus het in het zevende hoofdstuk van de Romeinen, is er zijn eigen getuigenis van dat er nog zoveel zonde in hem overgebleven is. En dat er ook na ontvangen genade nog rebellie is tegen dat juk. En dat hij het niet altijd een vreugde vindt om in die wegen des Heren te wandelen. Jawel, naar zijn nieuwe mens wel. Die oude mens die er nooit mee eens is. Die oude mens die nooit onder dat juk wil buigen. Die oude mens die zich altijd blijft verzetten omdat hij geen koning erkent dan alleen zichzelf. En toch, er is de gewilligheid om het juk van Christus te aanvaarden. En met alle gebrekken, met alle zelfaanklacht en zelfbeschuldiging die er blijven zal, is er toch de hartelijke en de oprechte keus. Doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En dan het laatste, en dat hangt samen met het koningschap van Christus ook. Christus stuurt zijn volk wel eens in een weg en menigmaal die ze zelf niet zouden hebben gekozen. Hij leidt ze wel eens langs wegen die tegen alles ingaan. Iets daarvan heb ik al aangestipt toen ik zei dat alle gerechtigheden moeten wegvallen. Christus gaat met zijn volk die weg dat hij ze van zichzelf dat hij alles van hen gaat afnemen en hun eigen gerechtigheden en al hun deugden als waardeloos laat kennen. En zo heeft de Heere allerlei middelen en wegen. Hij brengt ze, zo staat er in het 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, hij brengt ze in de beproevingen. Hij brengt ze in de oefenschool. Hij brengt ze in de school van het lijden. En daar gebruikt de Heere menigmaal ook uiterlijk lijden voor. Dat de middel in zijn hand kan worden om een ziel ook mee in de lijdensschool te brengen. Om hem zo meer en meer te oefenen. De Heere brengt de zijne onder zijn kastijdende hand. De Heere brengt de zijne onder het kruis. En wat dat kruis dan ook mogen zijn. Maar het is een pijnlijke zaak. Alleen hij maakt de zijne gewillig om ook dat kruis van Christus te dragen. Oh, daar gaat het vlees wel eens tegen in. Daar is wel eens de opstand vanuit het vlees. Maar de Heere door zijn geest weet wegen en middelen te vinden. En door zijn woord weet hij die plaats te bereiken waar zo iemand weer gaat buigen. Heere, uw wil geschieden. En naarmate hij dan meer rijkdom gaat laten zien in zichzelf en in zijn dienst. Naar die mate wordt de mens ook meer gewillig om elke weg te gaan en elk kruis te dragen en elke kastijding te aanvaarden die de Heere nodig keurt. Zo zelfs dat Mozes de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom acht dan de schatten van Egypte. Laat mij dan maar met Christus. En met het volk des Heren verdrukt en versmaad worden, zegt Mozes. En dat is de keus van zijn hart. Dan dat ik voor een tijd de genieting van de zonde en de schatten van Egypte zou hebben. Want hij weet dat het lijden van deze tegenwoordige tijd en ook de heerlijkheden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen zijn tegen datgene wat straks voor het volk des Heren nog geopenbaard zal worden. En zo maakt de Heren ze gewillig om ook het kruis te dragen. Nu zegt u het is, kent u dat geregeerd worden? Is het in beginsel ook in uw leven waar geworden dat u die koning hebt mogen erkennen en dat u niet anders begeert dan hem te dienen en hem lief te hebben? Is hij voor u ook geworden de koning die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken? Is die koning en is zijn bewind en is zijn woord, is zijn scepter, is alles wat hij heeft u dierbaar geworden? Hebt u het gezien en zo maakt de Heere gewillig dat die koning doorboorde handen heeft? Dat die koning een hart heeft vol liefde. Dat die koning een koning is, machtig om te redden en gewillig om zalig te maken. Is uw hart wel eens in liefde tot hem ontstoken? En hebt u begeerte gekregen hem al uw liefde waardig te schatten? Welgelukzalig zijn zulke mensen die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Maar rampzalig diegenen die dat niet kennen. Oh, ik zeg er niet meer van dan alleen maar dit: rampzalig als u die koning niet gewillig dient. Volgende week zullen we zien wat hij met zijn vijanden doet. Laat u toch door de Heere en door het woord van de Heere manen om hem te zoeken. Om hem te voet te vallen. Om die koning te zoeken en te vrezen en te dienen. Zoek toch de genade die de Heere geeft aan oprechten van hart die hem smeken. Zoek toch de genade van de gehoorzaamheid en de gewilligheid die de Heere wil schenken door zijn woord en geest aan alle die hem om hulp en om redding smeken. Amen. We zingen Psalm 87, het derde en het vierde vers. tot u mogen wij komen, Heer, ook aan het einde van ons samen zijn deze morgen. U hebt ons uit uw woord willen onderwijzen. En u hebt ons laten zien hoe u uw mensen, allerlei soort mensen, mensen totaal verschillend en ook langs een totaal verschillende weg, gewillig gemaakt hebt en begon te regeren door uw woord en geest. En hoe u dat werk, wat u begint, ook voortzet. En hoe u door dat werk van uw genade meer en meer invloed zoekt te winnen in het leven van al uw volk. Heren, wij bidden van u, laten deze dingen ons niet onbekend zijn. En als ze ons onbekend zijn, maak het dan anders. Maak het dan anders door uw kracht. Maak het dan anders, Heren, voordat het te laat is. Win ons in, zolang wij nog voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart. Doe ons de leegheid, de ijdelheid van het leven zonder u zien. En doe ons zien, o God, dat alleen in uw gemeenschap waarachtig leven en vreugde en zaligheid en vrede te vinden is. Wilt gij zo door uw Heilige Geest wonderen van genade doen en mensen een hart geven dat naar u vraagt. Maar wilt gij ook uw volk meer en meer bearbeiden, meer en meer gewillig maken, meer en meer gelijkvormig maken aan uw heerlijk beeld. En zo uw werk ook voortzetten. Heren, vergeef ons onze zonden. Wees gij met ons het verdere van deze dag. En breng ons ook in de avond nog weer samen in uw gunst. Rondom uw getuigenis, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72 en daarvan het achtste vers. 72 vers 8. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.